Beste luisteraars, welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij lezen verder uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri in 1998 en vertaald door Henk Royakkers. Sint Franciscus van Assise. De stigmata zijn slechts in één geval door de kerk authentiek verklaard, met andere woorden, erkend als een waarachtig en bovennatuurlijk fenomeen, dat veroorzaakt is door goddelijk ingrijpen. Het betreft dat van Sint Franciscus van Assisië, de eerste gestigmatiseerde in de geschiedenis. Hij ontving op 14 september 1224, 2 jaar voor zijn dood, tijdens een mystieke extase op de berg Alverna, in het Toscaanse Casentino, de mysterieuze wonden in zijn lichaam, door alle mensen gezien die hem sindsdien ontmoeten. Bij enkele andere heiligen worden de stigmata, hoewel ze nooit officieel door de kerk erkend zijn, door de christelijke traditie en de gelovige mensen als echte tekens van een bovennatuurlijke tussenkomst beschouwd. Zoals bij Catharina van Siena, de patrones van Italië en kerklerares, die gedurende 5 jaar de wondentekenen in haar lichaam droeg. Ook al waren zij voor vreemden niet zichtbaar. Zij kreeg ze in 1375, toen zij in Pisa verbleef, en ging bidden in het kerkje van Lugnarno, dat nu naar haar genoemd is. Zij lag op de grond voor het kruis te mediteren over het lijden van Christus, toen er plotseling heldere stralen uit het kruis kwamen en haar handen, voeten en zijde doorboorden en open en zeer pijnlijke wonden achterlieten. Catharina was geheel van streek. Deze tekenen zouden de aandacht van de mensen wekken, terwijl zij in het verborgene wilde leven. Daarom vroeg zij aan de Heer of de wonden onzichtbaar voor de mensen mocht blijven. Haar wens werd vervuld. Zij alleen kon ze zien. Bij haar dood echter werden de wonden zichtbaar voor iedereen. De zalige Lucia di Narni, 1476 tot 1544, droeg de stigmata 6 jaren. De heilige Catharina de Ricci, geboren in 1522, gestorven in 1589, droeg stigmata die een mysterieus licht uitstraalde, dat soms zo sterk was dat je er blind van werd. De wonden in het hart. De heilige Theresia van Avila, geboren in 1515, gestorven in 1582, droeg de stigmata in het hart. Een buitengewoon en ongelooflijk voorval. Op haar lichaam zag men geen enkele wond. Maar tegen haar biechtvader vertelde zij, zoals zij ook in een van haar mystieke werken schreef, dat zij de stigmata in het hart droeg. Geen mystieke stigmata, maar echte wonden. Dit verschijnsel kon pas na de dood van de heilige geconstateerd worden. Tijdens de lijkschouwing werd het hart eruit genomen en werden er 5 wonden gezien, zoals zij ze beschreven had. Eén ervan was 6 centimeter lang. De artsen zeiden dat 1 wond alleen al volstond om dood te gaan, terwijl Theresia er 23 jaar mee leefde. Het hart van de heilige Theresia is na 414 jaar nog steeds intact en wordt bewaard in een schrijn in Alba di Torres in Spanje. Men kan deze open en nog steeds verse wonden al daar aanschouwen. Een ander wonderbaarlijk fenomeen is dat van de heilige Veronica Giuliani, geboren in 1660 en gestorven in 1727, de grote mystica van Città di Castello in Umbrië. Zij ontving de stigmata op 4 april 1697 en droeg ze tot aan haar dood, dus 30 jaar. Ook bij haar waren de symbolen van het lijden en sterven van Christus in het hart gedrukt, zoals zij zelf aan haar biechtvader vertelde. Tijdens een visioen maakte zij in opdracht van Jezus een tekening in de vorm van een hart, waarin zij aangaf waar de ingedrukte tekenen zich precies in het inwendige van de hartspier bevonden. Toen haar medezusters, haar oversten, de biechtvader en de bisschop die haar verhaal kende en de verschillende mystieke fenomenen van Veronica met verbazing volgden, deze tekening zagen, waren zij uitermate nieuwsgierig. Maar om hun nieuwsgierigheid te bevredigen, moesten zij wachten tot de dood van de heilige. Bisschop Alessandro Codebo van Città di Castello gaf toen opdracht het stoffelijk overschot aan een lijkschouwing te onderwerpen. De opdracht werd toevertrouwd aan dokter Giovanni Francesco Bordiga en aan de chirurg Giovanni Francesco Gentili. De lijkschouwing werd uitgevoerd in tegenwoordigheid van de bisschop zelf, van enkele kanunniken van de kathedraal, van de biechtvader van Veronica en van andere priesters. Tezamen 16 personen die het document ondertekenden en onder ede het relaas van het gebeurde bevestigden. Het ging hier dus om een gedocumenteerde en wetenschappelijk gecontroleerde verklaring van deskundigen. En over de echtheid hiervan kunnen geen twijfels bestaan. De chirurg opende de borst van de non en haalde het hart eruit dat helemaal doorboord tevoorschijn kwam. Hij sneed het hart doormidden en aan de binnenkant van de hartkamer zagen zij alle tekens die Veronica in haar dagboek en in de tekening had aangewezen.
Thank you.
De wetenschap verschilt van mening. Een heel bekende, gestigmatiseerde vrouw was Anna Katharina Emmerich, geboren in 1774 en gestorven in 1824, die in haar borst een bloedend kruis droeg. Louise Latour, geboren in 1850 en gestorven in 1883, in het Belgische Bois d'Ain, had gestigmatiseerde handen. Het bloed stroomde uit de wonden, ofschoon de huid intact bleef. Dit verschijnsel werd bestudeerd en als echt erkend door verscheidene artsen, onder wie dokter Warlomont van de Belgische Academie voor de Geneeskunde. Een leeftijdgenote van Louise Latour, Marie Lully Jenny, droeg de stigmata 60 jaar en was gedurende lange tijd onderwerp van studie van professor Imbert Gourbire. Heel bekend om haar stigmata was Therese Neumann, de gestigmatiseerde van Konnersreuth, een dorpje in Beieren waar zij in 1898 geboren werd en waar zij in 1962 stierf. Zij ontving de stigmata in 1926. Haar lichaam droeg niet alleen de tekenen van de kruisiging van Christus, maar ook die van de gezeling. Ook in onze tijd zijn er verscheidene gestigmatiseerden. Ik heb er enkele gekend. De meest beroemde en betrouwbare is Natuzza Evolo uit Paravati in Calabrië. Maar ik heb ook gestigmatiseerde oplichters gekend. Na duizenden mensen jarenlang misleid te hebben, zijn zij uiteindelijk ontmaskerd. De reden waarom de kerk geen officieel standpunt in zaken dit fenomeen wil innemen, zelfs als het bij grote heiligen plaatsvindt, is gelegen in het feit dat het hier om een complexe zaak gaat. De medische wetenschap heeft aangetoond dat wonden de vrucht van hysterie kunnen zijn. De parapsychologen beschouwen de stigmata als een verschijnsel van autosuggestie, dat zij idioplastie noemen, een woord dat samengesteld is uit de Griekse woorden eidos, dat beeld betekent, en plastein, dat vormen betekent. Oftewel iets dat vormgegeven is door een gedachte of beeld, en dat volgens de parapsychologie aan de basis van alle fenomenen zou kunnen staan, die ontstaan in het spanningsveld tussen geest en materie. Maar het is ongetwijfeld onmogelijk te menen dat autosuggestie de wonden die aangetroffen zijn in het hart van de heilige Theresia, of die ingedrukt waren in het hart van de heilige Veronica Giuliana, zou hebben veroorzaakt. Zo is het ook niet mogelijk met deze theorie te verklaren waarom de stigmata van de heilige Katharina van Siena pas zichtbaar werden nadat de heilige gestorven was, en haar geestelijke energie niet meer bestond. Het verschijnsel van de stigmata heeft altijd zowel de geneeskunde als de theologie geïnteresseerd. Het brengt steeds een grenzeloze verwondering met zich mee. De mensen blijven geboeid en betoverd door dit mysterie, dat hoe dan ook herinnert aan het lijden van Christus. In de hut onder de olm. Padre Pio ontving de stigmata in 1918, toen hij 31 jaar was. De precieze datum stelt men op 20 september. Maar in werkelijkheid rijpte het fenomeen langzaam en in opeenvolgende etappes. De eerste manifestaties dateren van 1910, toen de kloosterling vanwege zijn onverklaarbare ziekte het klooster verlaten had en thuis in Pietralcina woonde. Iedere dag ging hij na de mis naar de Piana Romana, het veld waar zijn broer Michel een hut naast een grote olm had gebouwd, zodat hij in de gelegenheid was in stilte te bidden en te mediteren, en tevens in de open lucht te zijn, wat heel goed voor zijn zieke longen was. Als Padre Pio aan deze tijd herinnerd werd, zei hij: "Niemand weet wat daar in die hut gebeurde. Maar aan zijn biechtvader onthulde hij dat het fenomeen van de stigmata zich juist op die plaats, in de middag van 7 september 1910, begon te manifesteren. Hij was onder de olm in de Piana Romana aan het bidden, toen Jezus en de Madonna aan hem verschenen en hij vervolgens de wonden van Christus in zijn handen zag. Thuisgekomen vertelde hij alles aan Monseigneur Panullo. Oom Tore, zei hij, doe mij een genoegen. Laten wij Jezus vragen of hij deze wonden die mij zo in verwarring brengen, wegneemt. Ik wil lijden en eraan sterven, maar helemaal in het verborgene. Nadat zij samen gebeden hadden, werd hun gebed verhoord en verdwenen de zichtbare stigmata, hoewel zij ontzettend pijn bleven doen. Het verschijnsel kwam evenwel een jaar later, september 1911, in hevige mate terug. De pater schreef toen aan zijn geestelijk leidsman: in het midden van de palm van de handen zijn rode vlekken ter grootte van een cent verschenen, die een flinke en scherpe pijn veroorzaken. Deze pijn is heviger in de linkerhand. Ook mijn voeten doen pijn. In maart 1912 schreef hij: vanaf donderdagavond tot zaterdag en vervolgens op dinsdag heb ik een pijnlijk drama beleefd. Mijn hart, handen en voeten leken doorboord te worden door een zwaard. Zo erg was de pijn die ik voelde. Op 23 augustus 1912 schreef Padre Pio aan zijn geestelijk leidsman, ook over een wond in zijn zij. Ik deed mijn dankzegging na de mis, toen ik plotseling voelde dat mijn hart door een vuurpijl doorboord werd. Ik dacht dat ik doodging. Het wonder van de stigmata vond dus langzaam en geleidelijk plaats. Het was voorbestemd dat de vervulling ervan in 1918 zou plaatsvinden, en wel in San Giovanni Rotondo, het kleine centrum in de Gargano waar de pater de rest van zijn leven zou doorbrengen. Padre Pio is als het ware gestraft met deze verbanning naar het klooster van de Heilige Maagd Maria in San Giovanni Rotondo. Men verdacht hem er immers van dat hij niet van de kloostertucht hield, omdat hij lange tijd thuis gewoond had en hij geweigerd had naar de kloostercommuniteit terug te gaan, zoals zijn oversten wilden. Omdat de artsen geen juiste diagnose aangaande de aard van zijn ziekte konden stellen, dachten de oversten dat Padre Pio smoesjes verzon. Op 18 maart 1918 werd Padre Pio om gezondheidsredenen definitief uit de militaire dienst ontslagen. Deze keren was er sprake van een ernstige diagnose. Ontsteking van de longblaasjes van beide longen. De medische staf van het leger verklaarde vervolgens: wij sturen hem naar huis om hem daar in vrede te laten sterven. De jonge pater wilde graag naar Pietralcina gaan, maar zijn oversten dachten daar anders over en stuurden hem naar het klooster van San Giovanni Rotondo. Een zwaard van vuur. San Giovanni was in die tijd een dorpje dat niemand kende. Francesco Morcaldi, vanaf 1918 bevriend met Padre Pio en jarenlang burgemeester van San Giovanni Rotondo, vertelde mij. San Giovanni Rotondo was toen een klein dorp. Er waren geen doorgaande wegen en geen communicatiemiddelen, waardoor het dorp bijna van de wereld afgesloten was. De levensomstandigheden waren zelf voorwereldelijk. Er was geen elektriciteit, geen drinkwater en geen riolering. Grote families moesten samen met het vee in duistere hutten wonen, die onder aan de helling van de weg stonden, en waar het zonlicht en frisse lucht nauwelijks konden binnendringen. De mensen werden getroffen door allerlei infectieziekten. Roof en bloedvergieten kwamen herhaaldelijk voor en terroriseerden de bevolking. In het klooster kreeg Padre Pio de taak van geestelijk leidsman van de jongens die daar studeerden, om religieus te worden. Hij was tevens biechtvader voor de bevolking van de streek. Er waren maar weinig collegestudenten, zodat Padre Pio veel vrije tijd had om in de kerk te bidden. Toen hij op 5 augustus 1918 de biecht van de studenten aan het horen was, kreeg Padre Pio een buitengewone mystieke ervaring, die hij als volgt aan zijn geestelijk leidsman beschrijft. Terwijl ik biecht hoorde, sloeg mij de schrik om het hart, toen ik vlak voor mij een hemels wezen zag staan, dat een of ander gereedschap vasthield. Een zeer lang stuk ijzer met een vlijmscherpe punt, en het scheen dat er vuur uitkwam. Het wezen slingerde dat werktuig met volle kracht naar mijn ziel. Ik slaakte een kreet en dacht dat ik stierf. Ik vroeg de biechteling de biechtstoel te verlaten, omdat ik er slecht aan toe was en niet meer de kracht bezat om verder te gaan. Deze marteling duurde zonder onderbreking tot de morgen van 7 augustus. Hoe en wat ik in deze periode geleden heb, kan ik niet beschrijven. Het leek dat mijn ingewanden scheurden. Sinds die dag voel ik mij dodelijk gewond. Ik voel in het diepste van mijn ziel een wond die altijd open is en die mij gestadig pijn doet. De door deze mystieke ervaring veroorzaakte hevige pijn duurde tot 20 september. Op sommige momenten was de pijn zo hevig dat hij naar de dood verlangde. In de brieven aan zijn geestelijk leidsman schrijft hij meer dan eens: de wond is zo smartelijk dat ik liever 1000 en meer keren wil doodgaan. O mijn God, waarom sterf ik niet? Waarom bent u toch zo hard? U die doof blijft voor mijn geschreeuw van pijn. Waarom troost u mij niet? Vergeef mij, pater, ik ben buiten mijzelf. Ik weet niet wat ik zeg. Ik word gek van de pijn. Ik kan er niets aan doen. Ik had het gevoel dat ik stierf. De wonden die zich op 5 augustus in mystieke vorm manifesteerden, werden op 20 september zichtbaar. Padre Pio beschrijft het ongelooflijke gebeuren als volgt. Ik zat op het koor, het was na de mis, toen ik verrast werd door een soort verdoving, die op een heerlijke slaap leek. Al mijn in- en uitwendige zintuigen en ook mijn geestvermogens bevonden zich in een onbeschrijfelijke rust. Terwijl ik in die toestand verkeerde, zag ik voor mij een mysterieuze persoon, zoals degene die ik op de avond van 5 augustus zag, met het verschil dat van deze de handen, voeten en zijde bloedden. Zijn gezicht deed mij schrikken. Ik proefde een sensatie die ik niet beschrijven kan. Ik voelde mij sterven. En ik zou inderdaad gestorven zijn, als de Heer niet gekomen was om mijn hart te beschermen, dat in mijn borst tekeer ging. Toen de mysterieuze persoon vertrok, waren mijn handen, voeten en zijde doorboord, en er kwam bloed uit. Stelt u zich de pijn voor die ik toen voelde en die ik nu elke dag voel. Uit de wond aan het hart vloeit voortdurend bloed, vooral van donderdagavond tot zaterdag. Ik ben bang dat ik dood zal bloeden als de Heer niet naar mijn geklaag luistert en deze wonden van mij wegneemt. Moge Hij mij de pijn en de kwelling laten, maar dat Hij mij verlost van deze uiterlijke tekenen, die mij in zo'n grote verwarring brengen en mij op een onbeschrijfelijke en niet te verdragen wijze geestelijk kwellen. Uit de getuigenverklaringen van de medebroeders die toen in San Giovanni Rotondo leefden, weten wij dat Padre Pio zich na de stigmatisatie moeizaam van het koor naar zijn cel met het nummer 5 voortsleepte, onderwijl bloedvlekken in de gang achterlatend. Toen hij zijn kamer bereikte, probeerde hij de bloeding te stoppen door zijn handen en voeten te verbinden. Het verband werd natuurlijk door zijn medebroeders opgemerkt. En de gardiaan van het klooster, pater Paolino, wilde weten wat er precies aan de hand was. Hij verplichtte padre Pio hem de wonden te laten zien. Pater Paolino stelde meteen de provinciaal overste op de hoogte, die opdracht gaf de gebeurtenis tot aan zijn komst geheim te houden. Hij onderzocht de wonden ook. En omdat hij niet wist wat hij moest doen, schreef hij een brief naar de generaal-overste, waarin hij onder andere berichtte: "Het zijn geen vlekken of afdrukken, maar echte wonden, die de handen en voeten doorboren. De wonde in de zijde is een echte snede, waaruit voortdurend bloed of bloederig vocht komt." Niettegenstaande de grote terughoudendheid van Padre Pio en het voorzichtig stilzwijgen van zijn overste, verspreidde het nieuws van de frater met de stigmata zich als een olievlek. Eerst in Puglia, dan in Italië en vervolgens over de hele wereld. De weg werd vrijgemaakt voor een toestroom van pelgrims, die het wonder met hun eigen ogen wensten te zien. Maar ook voor polemieken tussen de mensen, die al te overhaast kon deden van een wonder, en hen die het feit ontkenden zonder het gezien te hebben. De eerste journalisten kwamen. Er vonden de eerste bekeringen plaats. En de eerste wonderen werden toegeschreven aan de frater met de stigmata. Nu het zo ver gekomen was, voelde de overste van de Kapucijnen zich verplicht deze vreemde wonden medisch te laten onderzoeken, om de aanvallen te pareren. Aanvallen die niet alleen tegen Padre Pio gericht waren, maar ook tegen de gehele communiteit van San Giovanni Rotondo, die immers beschuldigd werd van medeplichtigheid aan deze bedriegerij.
Thank you.
de artsen komen. De eerste arts die de stigmata van Padre Pio bestudeerde, was professor Luigi Romanelli, afdelingshoofd van het openbare ziekenhuis van Barletta. In opdracht van de provinciaal overste van de Kapucijnen bezocht hij de kloosterling op 15 en 16 mei 1919. In zijn rapport schrijft hij onder meer: de wonden die hij in de handen heeft zijn bedekt met een vlies van een rood-bruine kleur, zonder dat het bloedt. Er is helemaal geen oedeem en geen ontstekingsreactie in de weefsels eromheen. Ik ben ervan overtuigd, beter gezegd, ik ben er zeker van, dat het hier niet om oppervlaktewonden gaat, omdat ik, als ik mijn duim in de handpalm leg en de wijsvinger op de rug van de hand en vervolgens druk, duidelijk een gat waarneem. De kwetsuren aan de voeten komen wat hun aard betreft overeen met die aan de handen. Aan de zijde heb ik een duidelijke snede van 7 tot 8 centimeter waargenomen, die evenwijdig aan de ribben loopt en een incisie in de zachte delen heeft. Zoals bij alle borstwonden kan men de diepte van de wond zelf niet peilen, omdat het moeilijk is te beoordelen tot waar en in welke richting zij in de borstholte doordringt. Er komt veel bloed uit de wonden, en het bloed is van het slagaderlijk type. 2 maanden later, het was 26 juli, kwam op uitnodiging van de kerkelijke autoriteiten het hoofd van de afdeling pathologie van de Universiteit van Rome, professor Amico Bignami, naar San Giovanni Rotondo, om Padre Pio te onderzoeken. Zijn onderzoek duurde een week en zijn medische observaties verschillen niet met die van de professor Romanelli. En ook in zijn oordeel over de persoonlijkheid van de gestigmatiseerde was hij vol bewondering. Maar omdat hij het positivisme aanhing en tevens een overtuigd atheïst was, trok hij conclusies overeenkomstig zijn ideeën. Hij beweerde dat volgens hem deze stigmata in beginsel pathologische voortbrengselen waren. Een meervoudig neurotisch afsterven van de cellen van de huid, die misschien onbewust een soort suggestie verergerd werden door een chemisch middel, zoals bijvoorbeeld jodiumtinctuur. Professor Romanelli verzette zich tegen deze verklaringen en onderzocht Padre Pio opnieuw. Hij stuurde vervolgens een nieuw rapport in, waarin hij punt voor punt de theorieën van Bignami weerlegde. Ook dokter Giorgio Festa maakte tezamen met professor Romanelli een uitvoerige en diepgaande studie over dit onderwerp, die hij later in een groot boekwerk publiceerde, dat als titel droeg Mysteries van de wetenschap en bakens van geloof. Festa bestreed de hypotheses van professor Bignami door het volgende op te merken. De kwetsuren die op een keer en op de een of andere wijze ontstaan zijn, zouden op een gegeven ogenblik, de natuur wil het zo, moeten overgaan tot een littekenvorming, ofwel tot een bepaalde vorm van afsterven van cellen, die zich niet meer zouden kunnen vermeerderen vanwege de onvermijdelijke ondergang van microben. Tegen professor Bignami keerde zich ook zijn eigen experiment. De bekende geleerde beweerde dat als Padre Pio een week lang de wonden niet met jodium zou kunnen bestrijken of wassen, deze zich vanzelf zouden sluiten. Het experiment werd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid uitgevoerd. In plaats van zich gesloten te hebben, bloedden de wonden na afloop van 8 dagen zonder jodium meer dan ooit. Padre Paolina van Casa Calenda was een van de 3 getuigen en schreef: op de 8e dag werden de verbanden er definitief afgedaan. Tijdens de heilige mis van die dag stroomde er zoveel bloed uit de wonden van zijn handen dat wij zakdoeken moesten laten halen om ze af te drogen. Beste luisteraars, zo besluiten wij voor vandaag onze lectuur uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.